Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. Schriftlezing is uit Handelingen 2, vers 29 tot en met 41. Handelingen 2, vers 29 tot en met 41. En we zingen psalm 145, vers 4 en vers 6. Psalm 51, vers 6 en 9. Psalm 95, vers 2 en 3. En Psalm 23, vers 3. We noemen nu nogmaals de schriftlezing voor deze middag Handelingen 2, vers 29 tot en met 41. En we zingen Psalm 145, vers 4 en 6. Psalm 51, vers 6 en 9. Psalm 95, vers 2 en vers 3. En Psalm 23, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die alle dingen draagt en regeert door het woord zijner kracht en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 145. Ik noem nu de 145ste psalm daarvan, de versen 4 en 6. O wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer, uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heere, en roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. De Heere is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht, hij troost het hart dat schreeuwend tot hem vlucht. En wat er volgt, het zijn de versen 4 en 6 van Psalm 145. belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Het is met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zal aan de gemeente worden voorgelezen uit Gods heilig woord. Uit het Nieuwe Testament, de handelingen der apostelen, het 2e hoofdstuk. Te beginnen bij vers 29 tot 41, handelingen 2 vanaf vers 29. Doch nu eerst de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was, en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht en zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft een God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weet er dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, dien gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen broeders? En Petrus zei tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht, die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt en er werden om die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen.
Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden zijn te vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Handelingen 2, daarvan de versen 37 en 38. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen broeders? Petrus zei tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Tot zover de lezing van de tekstwoorden. We willen uw aandacht met de hulp des Heren een ogenblik bepalen bij een zielenvraag beantwoord. En de tekst spreekt dan allereerst van die vraag en vervolgens ook van het antwoord op deze zielenvraag. Wat zullen wij doen, mannen, broeders, en wat er volgt? Zingen wij nu van Psalm 51. Ik noem nu de 51ste psalm. En daarvan de versen 6 en 9. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. En Gods offers zijn een gans verbroken geest. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. 6 en 9 van Psalm 51. Waarom is er zoveel verschil in de wijze waarop de Heere verloren zondaren zoekt en zalig maakt? Het is één werk, maar de manier waarop dat geschiet is zeer verschillend. Wij weten het antwoord wel. Waar genade valt, daar valt ze vrij. De ene mens wordt stilgezet door tegenslag. En mag het misschien al lang tegenstribbelen van de Heere verliezen. En ander, door de goedertierenheid des Heeren, liefelijk tot bekering gebracht. Onverdiend en onverwacht. Want waar genade valt, daar valt ze vrij. Er zijn meer verschillen. Soms lezen we in Gods woord, een eenling wordt toegebracht tot de gemeente die eeuwig zalig wordt. Na lange tijd of kortere tijd gebeefd te hebben voor Gods woord. Een eenling. Een andere keer en vanmiddag denken we aan 3000 tegelijk. Die ene mens heeft misschien al 3000 preken gehoord. Schijnbaar vruchteloos. Die andere 3000 hier op de Pinksterdag worden door één preek op het beslissende moment doorstoken in het hart. En dan op hun vraag, waar we straks naar zullen zien, beantwoord. Van hemels wegen met alle zegeningen in Christus. Waarom zo? Omdat waar genade valt, daar valt ze vrij. Dat geldt ook na ontvangen genade. Nadat u van staat verwisseld bent, van koning veranderd, zijn er ook verschillen. De een mag lange dagen wandelen in het vrolijk licht van Gods liefelijk aangezicht, licht des levens. En een ander ontvangt ook alweer spoedig dagen van duisternis die vele zijn. Want waar genade valt, daar valt ze vrij. De Heer is vrij, wij niet hoor. Wij zijn aan de middelen gebonden. Maar het zou een wonder zijn als we de Heere daarin mochten erkennen. Heere, uw doen is rein. Uw vonnis, gans rechtvaardig. Uw wijze van werken, aanbiddelijk. Wat een wonder zou het zijn als we daarbij mochten belijden. Heere, ik ben niet waard dat u tot mij alleen of tot mij samen met velen, tot ons zou overkomen om ons te schenken de omgang met u, de geloofsoefeningen in u, in Christus, om in het gericht de vrijspraak te ontvangen, in het gericht, waar het niet meer kan. En dan de Heere. En dan alleen zo in de weg van schuldbeleving. En van dat niet meer kan. Ja, dat je zelfs geen schuld overhoudt. Maar een hard hart, een koud hart. En dat hij er nou voor zo een wil wezen. Dan komen we op de rechte plek. Dat kunnen we nooit begrijpen. Er zal de eeuwigheid voor nodig zijn om het te bewonderen. Maar het moet wel in de tijd gehoord worden. En beoefend worden, want de Heere werkt door zijn woord. Zie dus toe, geliefden, hoe u hoort. Wel nu, hoe komt dat nou tot ons? Op de Pinksterdag. De Pinksterdag, het derde grote feest naar de gewoonte van de kerk der eeuwen. Na kerst en Pasen. Ja, Goede Vrijdag, Hemelvaart. De toespraak van Petrus, waarvan u een gedeelte hebt horen voorlezen, getuigt daarvan, van het werk van God, het werk van Christus. Ja, het is een oplopende heilsgeschiedenis. We worden door Petrus opgetrokken tot in de hemel. Daar waar God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, die, wanneer hij eens in de volheid der tijden de laatste vijand onderworpen zal hebben, ook de heerschappij zal teruggeven aan de Vader. Een blik op de majesteit van Christus in het woord. Hebt u dat wel eens? U wilt zo'n ogenblik niet voorbij laten gaan, hè? En toch is het zo genoten en zo weer toegesloten en niet zonder betekenis. Want dat zien we hier in vers 36, wat hier voorgelezen is, dus het vers net voor de tekst, dat dan op het hoogtepunt de omslag komt naar beneden. Deze Christus die gij gekruisigd hebt. Eerder in vers 22 was al genoemd dat Christus Jezus door de handen van de onrechtvaardigen gedood is aan het kruis geslagen. Als het zo naar ons toe komt, dan kunnen we een ander nog de schuld geven. Ja, we hebben er wel mee te maken, maar de dader, dat is een ander. Maar nou, op het laatst komt Petrus, dan vallen alle anderen weg, Herodes, Pilatus, alles valt weg. Die Christus die in de hemel verheven is, welke gij hebt gekruisigd, dat is dus niet voorbij. Dat is niet voorbij. Hoe kan het ook? Hoe zou het zijn? Wanneer een kroonprins, en dan hebben we het over het aardse leven, wanneer een prins in zijn leven misdadig zou behandeld zijn, laat ik het zo zeggen, en hij wordt tot koning gekroond, en de misdadiger was nog niet gevonden, maar wordt na die tijd aangewezen, zou die vrij uitgaan? Nou, die prins toch koning geworden is, zou dan de misdadiger vrij uitgaan? Nee, dat leert Gods volk. De schuld moet worden verzoend. De schuld moet worden aangewezen, welke gij gekruisigd hebt. En dan, en het is opvallend, dat juist dan, als dat woord valt, dat die vraag rijst onder de menigte. Mannen, broeders, oh wat spreekt daar een betrekking uit, hè, een liefde. Wat moeten wij doen opdat wij zalig worden? Niet wat moet een ander doen, maar wij. Wat moeten wij doen opdat wij zalig worden? Als zij dit hoorden, dan kwam de Heere mee door zijn geest. Toen zij dit hoorden. Eerst hoorden ze het evangelie. En toen kwam de schuld. Meestal keren we dat om, hè. Dan zeggen we, nee, het is wet en evangelie. Ik begrijp wel wat hij bedoelt. Maar er is ook iets anders. Hebt u nooit gehoord vanuit de wet dat de wet begint met evangelie? Ik ben de Heere uw God. Wiens hart is daar nou wel eens door vertederd geworden? Dat kan gebeuren, hoor. En dan komen daarna de geboden die ons veroordelen. Dan worden we vanuit de goedheid van God bediend met schuld. En zo gebeurt het hier. Welke gij hebt gedood. Dus wij moeten maar niet denken van, nou ja, dat sterven van Christus is gebeurd. Het werk is volbracht. Er is verzoening aangebracht die zo krachtig is. Zelfs genoegzaam voor de zonden der hele wereld. Nu komt het maar aan op dat ik daarop vertrouw. Ja, was het me zo. deden we dat maar, hè? God vertrouwen. De vertorende God vertrouwen. Deden we het maar, hè? Maar gij die de eer van elkander neemt, hoe zou u God de eer geven? Wel nu, als dat dan zo is, dan zien we dat in de schrift daarna, als God zich in zijn liefde en in zijn goedheid betoont, komt hij en trekt hij door om in het leven van zijn volk orde op zaken te stellen. Om die vraag te doen geboren worden, wat moeten wij doen omdat we zalig worden? Misschien zou u zeggen, ja, maar hoor eens, het ligt toch niet in ons doen. Wat wij doen, het is toch gedaan. Geliefde, eerst moet ons ongeloof, ons werken vanuit het werkverbond, openbaar komen. Dat wil niet zeggen dat de Heere niet werkt dan. Juist werkt God zo. Door zijn geest. En het kwam zover op het Joodse Pinksterfeest. Daar waren de Joden bijeen, Pinksteren, dat is het Joodse feest, Oude Testament al, van de oogst, van de volle oogst. Dan brengen de Joden ook uit de landen van rondom de broden, de eerste broden, naar Jeruzalem, naar de priesters. Tevens is het Pinksterfeest, het feest van de wet, van de wetgeving. En dan gaan we beter begrijpen waarom die vraag zo geboren wordt. Op Pinksterdag, wat moeten wij doen opdat we zalig worden? Want zij werden verslagen in het hart. Zij konden niet voor God bestaan. Kijk, en daar horen we nou allereerst in terug de stand van het volk Israël bij de berg Sinai. Toen zij daar de wetgeving ontvingen van de Heere. Ik ben de Heer uw God die uit Egypte land heb uitgeleid. Hoe mag dat het hart vertederd hebben, maar de zonde zit ertussen. En wat vroegen ze toen aan Mozes? Spreek gij tot God voor ons, opdat wij niet sterven. Maar wat Mozes als de middelaar van het Oude Testament, als de voorafschaduwing van Christus, en daartoe werkzaam. Niet om de wet af te zwakken, dat niet. Want als we de wet afzwakken, geliefden, dan komen we nooit aan het evangelie toe. Maar ook waar God werkt door het evangelie. Zijn goedheid, die ruimte, komt de Heer ons nog wel zeker op onze plaats te brengen. En ook Gods volk moet op zijn plaats gehouden worden. En met die vraag, wat zullen we doen opdat we zalig worden? Er was nogal wat aan vooraf gegaan voordat die vraag gesteld werd. Dat kan ook in ons leven zo zijn. Het kan zijn dat u persoonlijk nog meer gelegerd bent aan het begin van dit hoofdstuk van Handelingen 2. Want immers, dat was het begin van de Pinksterdag. Wanneer alles opzienbarend begint, wanneer je jong bent misschien en diepe indrukken krijgt van de wonderen van God, van zijn macht, van zijn majesteit. Ik weet van een jongen die dat in zijn jeugd meemaakte, dat hij soms doorstraald werd van de heiligheid van God. Zomaar midden in de nacht. En het volgende ogenblik was er weer de Satan die hem wel probeerde weg te sleuren. Zo werd er al om die ziel gevochten in die jonge jaren. Wel nu, indrukken zijn belangrijk. Dat het al in een jong kind mag wezen. Want de Heer spreekt en de Heer roept vragen op. Ik hoorde pas van een vader, een jongetje wat niet zo goed oppaste. Daar was nogal wat mee. Maar toch kwam dat jongetje op een nacht bij zijn ouders. Wat is er? Waarom slaap je niet? Ja, ik zit te denken. Zou ik wel bij de Heere mogen komen? Kijk. Dat gebeurt hier. in sterke mate het hart wordt verslagen. Eigenlijk staat er doorstoken, doorboord. Ik weet van een man uit het dorp waar ik opgegroeid ben, ver voor mijn tijd, ik heb het van anderen. Die man was onverschillig en die wou niks hebben van het leven Gods, net zoals wij allemaal van nature. Hè? Maar hij was fel. Hij werd het hem bij het eens een keer gevraagd, kom eens op visite op een gezelschap. Een aantal mensen wat met elkaar spreekt. Hij wist het al waar het over zou gaan, over God en goddelijke zaken. Nou, hij zegt, ik wil wel komen, maar ik hou mijn pet op. Zo was dat in die tijd. Hè? Als je wel ergens kwam, maar je liet wel even merken van, ik voel me hier niet thuis. Dan hield je je pet op. En die man die kwam daar. En aan het eind van de avond, toen was het zo dat hij voelde dat zijn hart werd doorstoken. Hij kon niet meer bestaan voor God. En om kort te gaan, het is in die man zijn leven zo ver gekomen. En hij had helemaal geen opleiding hoor. En helemaal geen redenaarstalent hoor, echt niet. Maar het is zo ver gekomen dat hij wel later wel leiding kon geven aan een gezelschap. Wel leiding kon geven zelfs. Zo zuiver is dat werk Gods. Maar hoe begint het? Ja, aan het begin van de Pinksterdag was er een groot rumoer. De stem, die klonk, zo noemden de Joden dat. Geluid als van een geweldig gedreven wind. Ze kwamen naar de tempel met z'n allen. Je hebt dat waarschijnlijk vandaag al gehoord. En hoorden daar de apostelen. Die spraken en het werd door iedereen gehoord in zijn eigen taal. Alle Joden die met elkaar het Hebreeuws, het Aramees spreken, hoorden het ook in de talen waarin ze geboren waren. Die andere landen waar ze woonden. En die schare die komt en die verwondert zich. Die verbaast zich. Daarover, niet over die woorden. Die daar gesproken worden, de grote daden Gods. Dat zijn de daden van God uit de heilshistorie. De schepping, de wetgeving. De aartsvaders natuurlijk eerst. En de uittocht uit Egypte. De daden van de Here uit het verleden, daar begint het op Pinkster mee. Daar begint het ook in het leven, in het persoonlijk leven, in het genadeleven zo. Als God zijn volk een nadere weldaad schenkt, dan leidt hij ze eerst terug naar de vorige weldaden. Dus nu op Pinksteren, dan worden de mensen ook teruggeleid naar waar God begonnen is. Dat is het christendom, hè? Dat is het kerkelijk leven. Niet dat we steeds wat nieuws moeten bedenken en vinden, maar dat we telkens teruggeleid worden. Waar de Heere ons onderwijzen gaat. Maar ze vallen niet neer voor het woord. We verwonderen zich alleen over mensen. Oh, dat kunnen wij ook zo, hè? Ons over mensen verwonderen. Daarom is het nodig dat wij onszelf onderzoeken, geliefden. Of dat ook bij ons zo is, of wij de spraken van God ook horen. Door mensen, ja ook in de natuur. Horen wij de spraken Gods? Nee, maar heel dingen die iedereen weet. We hebben voor droogte gevreesd. En er is wateroverlast gekomen. Waarom? Omdat God regeert. Hebben we het gehoord? Beluisteren we de stem van de Heere? Bij onze tijd, wij mensen, wij regelen alles. De Heere breekt het zo menigmaal bij de handen af. Zien we dat? We blijven het van de mens verwachten. Van de mens. En we zien hoe geestelijk ons vaderland achteruit gegaan is. Maar we proberen dan de boodschap van het woord wat gemakkelijker te maken om ons arme volk te bereiken. En ondertussen neemt de secularisatie alleen maar toe. Alleen maar toe. Het is niet de weg van de Heere. Het kan ook zijn dat we bij Gods volk juist veel geloofsvrijmoedigheid gewaar worden. En dat we wel bewondering hebben en liefde voor die mensen van de Heere. Dat is goed hoor, maar het is niet goed als het je niet tot één keer brengt zelf. Want dan eindigen we toch in de mens. Nodig is Gods kennis en zelfkennis om ons niet alleen over mensen te verwonderen. Want als we dat doen, gebeurt hetzelfde als op de Pinksterdag, dan komt de spotternij. We zullen ons alleen maar verwonderen over die Galileese mannen, hoe die toch zo spreken kunnen zonder op de woorden te letten van God. Dan komt er twijfel. Want als je je richt op de mens, dan ga je ook twijfelen aan de mens. Er komen twijfelzaaiers, spotters, en die zeggen, wel nee, stelt niks voor. Dat zeggen ook misschien je wereldse kornuiten, je vrienden of je ongelovigen die er zijn, ook in de kerk, of mensen die er nog wel eens over zullen nadenken of het wel waar is allemaal. Spot. En ondertussen worden we onbekeerlijker als volk of als persoon. Onbekeerlijke spot. Dag de dag is een tijd van spotternij. Er wordt gespot met Gods volk, ook uit de historie vooral. Onze godzalige zeehelden, ik neem maar Michiel de Ruiter. Zulke mensen worden bespot. De martelaren zijn niet in tel. Er is in onze tijd alleen maar oog voor rebellen en opstandelingen. En toch zijn we allemaal stervelingen. Hoe we onszelf ook willen opwerpen. Maar voor de Heere geen plaats. En we zien dan dat dus deze menigte in Jeruzalem al heel veel beleefd had. Een mens kan ook al heel veel besef hebben van het bestaan van de Heere. En toch nog vreemd aan het leven des geestes. In mijn jeugd was er in mijn omgeving een man die maakte ze 's nachts mee. Die lag in het ziekenhuis. De kamer waar hij lag was iemand anders. En 's nachts werd die man uit mijn omgeving, die werd wakker. Die hoorde gestommel. En dat bed daar van zijn kamergenoot, daar gebeurde wat. En hij zag daar een lichtende gestalte. En hij zag, dit is niet gewoon. En wat gebeurde? Op hetzelfde moment bleek ook die kamergenoot, die zieke, uit het leven te zijn weggenomen. Maar die man die dat zag, die wilde wat zeggen, die wilde wat doen. Die werd terugverwezen. Maar die ligt aan de gestalte. Bemoei je niet. Die man mocht uit het ziekenhuis terugkeren. En was diep onder de indruk. En hij zei in de omgeving, nu weet ik dat er een God is. Die zijn dienaren zendt. Nu weet ik dat. Maar hij was toch nog vreemd aan het leven des geestes. Ik weet niet of dat veranderd is. Dat weten we niet. Maar dat kan, hè. Dat kan wezen. Dat is hij nog. We kunnen heel veel meemaken. Maar dat we nog in onszelf staan. Kijk, die mensen die hier in Jeruzalem, die gaan het bemerken dat zo niet blijft. Maar in al deze wegen, ook als je ons denkt van, komt nooit één stap verder. Nee, wij komen geen stap verder, we gaan achteruit. Maar de Heere nadert en God kan ineens dichterbij komen. Dat zien we hier in dat woord, wat Petrus noemt als hij zegt, gij hebt hem gedood. De verhevene, gij hebt hem gekruisigd. Gij. Maarten Luther, die had vaak onder de prediking studenten. Studenten, theologie studenten onder zijn gehoor. En dan zei hij wel eens tegen ze, als hij bijvoorbeeld preekt uit een tekst als deze. En zo sprak hij die studenten nog eens apart aan en dan zegt hij, zo moeten jullie gaan preken tot de gemeente. Gij zijt die man. Door dat ene woord wordt je eens gevoeld, verantwoordelijkheidsbesef. Wij, niet een ander. Wij, mijn schuld, onze zonde op ons rust het oordeel. Dan verdwijnt alle verwondering, alle vrijblijvendheid bedoel ik. En dan zijn we Gods gramschap dubbelwaardig. Dan kan het zijn als u dat doormaakt dat de duivel u komt influisteren en zegt, ja, voor jou is het nou te laat, hè? Voor jou kan het niet meer. Dat is niet vreemd hoor aan Gods kinderen, dat ze die tijden hebben meegemaakt. Wat een benauwdheid moeten zulke doormaken, want God heeft nog nooit vlees en bloed gespaard. God spaart ons niet hoor, echt niet. Hoe moet het dan verder? Dan kom je naar Gods kant toe te vallen. Dan is het toch afgelopen, is het niet? Nee, dan is het afgelopen met bewondering en met spot, dat is ook mee afgelopen. En twijfel, dan ben je alleen maar zelf heel waardig, maar nog onverlost. Wat moeten wij doen opdat wij zalig worden? Mannenbroeders, zeggen ze erbij. Dat wil zeggen, ze hebben een hoge gedachte gekregen van die vissers, die verachte vissers, en lage gedachten van zichzelf kan zo veranderen. Iemand die hier niet zo hoog gaat staan, dat wordt anders. En je wordt zelf ook op een andere plaats neergezet, eerlijk voor God. Ook opvallend dat ze het niet aan elkaar gevragen, die mensen die nou verslagen zijn in het hart. Dat ze het niet aan elkaar gaan vragen. Of dat ze ook niet zeggen van nou, dan gaan we naar huis en nou gaan we de Heere vragen. Want dat klinkt wel vroom. Maar God laat het doen, het antwoord geven door zijn dienaren. Daar zien we dat zuivere geesteswerk. Zij vragen het niet aan elkaar, maar zij vragen het aan dat bespotte volk. Want waar God werkt, dan krijg je liefde tot een volk wat je eerst verachtte. En alles wat ogen verheven was eerst in je ogen. Dat kan niet. Daar krijg je medelijden mee. Wat zullen wij doen opdat wij zalig worden? Wij doen. Niet wat moet nou het Sanhedrin gaan doen en wat moet de synode gaan doen. En wat moet de Romeinse overheid gaan doen? Maar wij, wat moeten wij doen? Niet de vraag van, moet de kerk meer voorbeeld geven? Moet Gods volk meer blijdschap uitstralen? We kunnen allerlei dingen bedenken, zolang we niet zelf aan de beurt zijn. Maar als Pinksteren wordt, zijn we zelf aan de beurt. Wat, o God, wat moeten wij doen opdat wij zalig worden? En dan de apostelen weten, dit is door Gods alvermogen geschied. Dat is een cruciaal punt, hè. Want dan zou je in de neiging hebben om te zeggen, mensen, wat bijzonder dat jullie die vraag stellen. Wat bijzonder. Er is wat met jullie gebeurd. Je zit op de goede pad. Nee. Zo doen de apostelen niet. Gods knechten pleisteren niet met loze kalk. Zeggen niet van het komt wel goed hoor. Maar Petrus wijst hun de weg aan in Christus. Niet een beetje hoop. Een beetje vertrouwen. Proberen op te brengen. Nee, die grondslag moet goed zijn. In Christus. Ja, maar je kunt toch ook wel vertrouwen. Je kunt toch ook wel je in de waarheid verdiepen. Ja, dat moet ook. Maar het vindt geen aansluiting bij ons buiten Christus. Want we staan in onszelf. En en bezig om het gelijk aan onszelf toe te schrijven. Maar waar het nou mag veranderen. En is dat veranderd in uw leven, geliefde? Dat God gelijk heeft gekregen. De Heere gelijk en ik helemaal ongelijk. Is dat gebeurd in uw leven? O, dan gaat de Heere doen wat nooit meer kon. Gaat hij het voortouw nemen. Dan word je eraan ontdekt. We hebben Gods goedheid en liefde veracht. Weet je de eer van elkander nemen. Hoe zouden we de Heere eren? Maar als dan die laatste gronden worden weggenomen van proberen te geloven of ik probeer toch te bidden, als er niets overblijft, dan komt de Heere. Dan komt de Heere om u toe te eigenen en om het geloof in te planten. En dat brengen de discipelen ook onder woorden. Als ze zeggen, bekeert u en laat u dopen en u zult de Heilige Geest ontvangen. En in het verhaal blijkt dan ook dit woord aannemen. Het woord. En die al het andere schade en drek achten. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Die nemen door de genade van Pinksteren toevlucht tot de Heere. Ziet u, geliefden, dat het elke dag Pinksteren mag wezen. In ons leven, elke dag hebben we dat nodig. Dat toevlucht nemend geloof in de Heere. Niets uit ons, maar al uit Hem. Zo gaat het naar Jeruzalem op wegen die we niet hadden geweten en paden niet bewandeld, waar we van nature vijanden van zijn. Maar wie nou als een vijand tot God komt? Ja, maar ik wil als een behoeftige tot God komen. Als een bekommer. Ja, ik zeg niet dat niet nodig is. Maar wie nou als een vijand tot God komt? En wie het niet verder kan brengen dan dat. En dan zo bemerkt dat ik zo alleen bij de Heere, dat ik zo alleen bij de Heere terecht kan. Dat hij zelf in het verborgen ook trok met liefdekoorden, maar dat daar gelaten zo alleen. Dat zijn de oefeningen van het geloof. Door de onmogelijkheid heen. Waarbij de Heere nou alles is. Een volheid. In Hem, waar u met uw schuld zit. En hij zegt, ik zie geen zonde in mijn Jacob. Dat radicale, geliefde, dat hebben we nodig. Als we met het koord van de veroordeling tot hem mogen komen. En zelfs dat is geen grondslag hoor. Want er zit allemaal hoogmoed in bij ons. Hè? Maar om nou te bemerken dat Christus zelf alleen in staat is het oordeel te dragen, de schande op zich te nemen, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Voordat we hier verder bij stilstaan, zingen we nog, en dat is van Psalm 95. Ik noemde u de 95ste psalm, de versen 2 en 3. De Heere is groot en heerlijk God. Zijns is de zee, ze is door zijn kracht met al het droge voortgebracht, moet alles naar zijn wetten horen. Kom, buigen we ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft en verkoren. 2 en 3 van Psalm 95. treffend antwoord is van de apostelen op een bange zielenvraag. Zielenvragen worden niet zo veel gesteld, geliefde. In het openbaar, in het verborgene, in grote kring of in kleine kring. Niet zo heel veel, er worden wel veel vragen gesteld. Ja, dat wel. Maar zielenvragen, die zijn toch wel zeldzaam. Is het dit? Mag het bij ons anders wezen in ons midden? Dat is genade van Pinksteren. Dat is genade van Pinksteren. Dat zien we in de ware kerk. Ja, de kerk, de christelijke kerk is toch, die is vanaf het begin van de wereld. Maar die heeft al bijzonder gestalte gekregen op Pinksteren. Hoe? Niet door een organisatie, maar door de prediking. De prediking van het woord, zoals het ook belijden. Het zondag 21. De heilige algemene christelijke kerk die God vergadert. De woord en geest, daarom is er hoop. Want als we onze hoop moeten stellen op de moderne kerkvisie, dan wordt de kerk gezien als een groep van mensen. Nee, een groepsprocessen. En dan denk je, het lijkt wel een bedrijf. Zo wordt er tot studenten soms gesproken aan de universiteiten. Groepsprocessen en groeps- en procesbeheersing. Dat is de mens. Dat is de geest van de antichrist. Die de zaken zelf in handen neemt. Maar de Heere gaat door met zijn werk. En dan wordt de kerk niet sociologisch geleid, maar theologisch. En dan komen die zaken tot helderheid, zoals de apostelen dan en de Petrus het hier ook het antwoord geeft op die vraag. Bekeert u? Dat is het eerste. Wat betekent dat? Het woord wat daarvoor staat, dat betekent kom tot geheel andere gedachten. Corrigeer jezelf. Weet dat je geen been hebt om op te staan, dat je het helemaal mis hebt gehad. Helemaal mis. Dat is het begin van de bekering. En hoe moet het dan verder, vraag je? En wat moet ik doen? En dit en dat? Jazeker. Dan leeft de mens nog bij een verbroken werkverband. De Heere gaat hem ervan afhalen. Er staat God voorin. Hoe moet het nou verder komen met me, vraagt iemand. Onder overtuiging van schuld. Misschien ervaart u wel eens dat mensen het u kwalijk nemen dat u onder de wet loopt. Zelfs Gods volk begrijpt dat niet altijd van je hoor. Onder de wet lopen. Ja, dat snapt niemand. Je snapt het zelf ook niet. Want ja, jij wilt toch goed gaan doen. En dan moet je onder God terechtkomen. Met je plicht. Want dat is niet slecht. Nee, maar om gebracht te worden tot de wetsvervuller. Tot de plaatsvervanger. En daar komt niemand zonder zondebelijdenis. Ongeloof. Het is zo zinloos. Het redeneren. Een beetje zus en een beetje zo. Regel op regel, hier een weinig, daar een weinig of ook. Nee, helemaal geen regels. Het is allemaal gereed. Je hoeft niet te vragen wat ik doen moet. Ja, als je dat van tevoren al weet, dan is het evangelie geen verrassing meer. Maar volgens kinderen, die een boos hart omdragen, is het dat wel, hè. Want ik wil nooit die kant van God, hoor. Het is de Heere zelf. die belooft door te werken. Die belooft. Kijk, bij de Joden is het zo ook dat de Heer belooft alles. Alleen bekering moet je zelf doen. Zo leert de Jood het. En de profeet Ezechiël, die komt het door de geest gedreven te betuigen. Ik zal maken dat ze in de waarheid wandelen zullen. Ik zal dat maken. Heb je het al van de Heer mogen verliezen. En het zien hoe het in zijn handen ligt. In zijn handen alleen. Wanneer gebeurt dat? Als God een mens van dood levend maakt. Dan komt hij erachter. Dat hij één weg uit moet. En dat is het van God verliezen. En wie zo in zijn dood komt en ziet dat God gelijk heeft. Die ontvangt Christus in het hart. Die kan alleen nog maar zeggen, dank u Heere. Dank u. Onverdiend. Want er is maar één deur tot God. Dat is die deur die hij zelf opent in Christus en door de geest. Belooft hij ook je hart te openen, jij een nieuw hart te geven. Om hem te vrezen. Ja, dus wat moeten we nou doen? Vraagt iemand. Ja, als een zondaar aankloppen, onwaardig. Alles tegen, Heere. Als een vijand bij hem aankomen. En vragen, Heere, was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Of misschien kun je alleen maar vragen, Heere, help me. Dat de Heere zegt, ik heb je geholpen. Want je hebt het mij beleden. Je bent tot mij gekomen. Dacht je dat ik niet van jou weet? Kijk, en daarom spreekt Petrus hier van de doop. Hè? Laat u dopen. Ja, er zijn mensen die zeggen dan natuurlijk meteen, ja, maar het doopwater maak je toch niet zalig? Nee. Maar je laat het dopen, dat betekent, dat is geen tegenstelling met de vergeving van zonde. Want je laat het dopen, dat betekent beleiden schuldig te staan aan de kruisdood van Christus. Dat doopwater, dat is bloed van Christus. Dat reinigt van alle zonde, dat betekent het. En dat is dat bloed wat wij hebben vergoten. Die weg, die weg. Je komt er nooit uit met eer. Oh nee, wij komen er nooit uit met eer. Ook niet met ons povere geloof. Altijd is het de Heere alleen. Daarom zoekt verzoening in zijn bloedsgeliefden. Om door hem geleerd en geleid te worden. Dat staat ook in het Pinksterevangelie, het eerste gedeelte. Roep hem aan in de dag der benauwdheid. Allen die de naam des Heeren aanroepen, zullen zalig worden. Zullen zalig worden. Ja. En die vallen van de ene verbazing in de andere. En van de ene teleurstelling naar zichzelf toe. En naar de volgende openbaring van de Heer die ze niet hadden geweten. En in een weg die ze niet hadden bewandeld. En toch is het altijd hetzelfde. Op 1000 vragen is er maar één antwoord. God in Christus. Buiten Christus en verterend vuur. Als je hem zo kent. Dan ook in Christus een God van volkomen zaligheid. Daar val je zelf buiten. Gedoopt worden, dat betekent voor de dag komen. Gedoopt worden, dat betekent ook tot de gemeente gaan behoren. Deze Joden, die kwamen hiermee tot een breuk. Buiten Christus. Ze waren geen allemansvrienden meer. Welgunnende mensen. Maar ze staan aan de kant van het verachte volk van God. Waarvan sommigen eerst alleen maar bewondering hadden. En waar sommige anderen nog eerst pas nog mee gespot hebben. Die staan nu aan de kant van Gods kerk. Ja, dan mag u ook morgenochtend, zo de Heer het geeft, meemaken. Wanneer de jonge lidmaten mogen worden bevestigd. Wat een ernstige zaak is dat. Wat verblijdend is dat. Wat wordt daar in de weg gewezen. Ook voor gedoopte jongelui. Want wij moeten ook als gedoopte mensen ingewonnen worden voor dat verbond waar we in staan. Want we zijn tegenstrevers. Maar, ja, ten einde toe, hè. Heb je nog wel eens last van jezelf? Ouderen. Dicht bij het einde van de reis. Je hebt misschien wel het meeste last van jezelf. Maar u mag door genade staan aan de goede kant. Ja, samen met de voorgeslachten die op God hebben gehoopt en niet beschaamd zijn uitgekomen. Daar mag je het ook op zien, jonge mensen, kinderen. Kijk, deze weg van Pinksteren, heeft te maken met elke dag in ons leven. En dan gaat het niet meer om of wij het waard zijn of dat wij het niet waard zijn, dat telt allemaal niet mee. Maar de Geest die onthult. Zalig zijn in de gemeenschap met God. En die mogen dus ook toegevoegd worden tot die gemeente die zalig wordt. En je zult de Heilige Geest ontvangen. En die zal je in al de waarheid leiden, ook op moeilijke momenten. Dat je niet weet wat je zeggen moet, je verantwoorden moet. Dat zal u in die dag gegeven worden. En ook, de Geest spreekt tot de gemeente. De Geest spreekt. De Geest is het niet alleen die het woord toepast in het hart. Maar ook die spreekt allereerst. Laten we daarom horen, luisteren naar wat ons wordt verkondigd. Opdat we uit alles mogen verliezen. En de Heere overhouden. Kijk, als het zover is. De Heer is alles geworden voor u. En u bent het in eigen ogen niet waard. Dan is er maar één ding. Dan is de hemel in je hart. Waar de Heer aan een mens werkt die hij eerst verslagen maakt. Dan kan de Heer zich niet inhouden. Dan is er een heilig moeten waarmee hij alles geven zal vanuit de hemel, geliefden. We moeten gaan eindigen. Nog een vraag. Kent u nou deze zielenklacht? Wat moeten wij doen opdat wij zalig worden? Als het niet zo is, zegt u dan, ik ben voor niks naar de kerk gekomen. Nee. Maak gebruik van het woord. Wie weet, God zegent die eenvoudige middelen. Zo is dat Pinksterdag toch ook gegaan. En wat toen gebeurd is. Wat de Heer toen gesproken heeft, dat spreekt hij ook nu. God zegent met overtuiging. Hij geeft u genade om een even dierbaar geloof te ontvangen. Eenvoudig. Bent u van zonde overtuigd, geliefden? Kunt u niet meer vooruit. Zoals het eerst was. En voelt u zich toch ongelukkig. Want u kunt niets in rekening brengen bij de Heer. Ook niet een overtuiging van zonde. Je bent ongelukkig. Wat moet ik nou doen? U leeft die vraag al, hè? Nou, leer uw machteloosheid beter kennen. En blijf voor de genade deur van de Heer uw ellende vertonen. Uw machteloosheid. Uw onwil, kom zo tot hem en bid. En weet, zo hij vertoeft, als hij uitblijft, verbijt hem, verwacht hem. Want hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. En mag het zo zijn, volk des Heren, dat u door God tot God bekeerd bent. Waar bent u herkenbaar aan? Dat u bekering nodig hebt. Bekeer mij, want zo zullen we bekeerd zijn. Die vraag leeft bij bekeerden. Dat snapt een ander toch niet, hè? Nee, maar ze mogen wel medelijden met u hebben. God wel, hoor. De Heer heeft medelijden. Wat een verandering. maar onder alles toch een nieuwe gemeenschap. Met hart en ziel, zoals ook die gemeente op Pinksterdag dat verder in het vervolg doorleefde. Dat leven uit de belofte. In die volgende versen. Hè. En ook die waakzaamheid wordt behouden van dit verkeerd geslacht. We moeten niet naïef in de wereld staan. Tegenwoordig hoor je het zeggen, ja, de kerk moet naar de wereld toe. Ondertussen komt de wereld de kerk binnen. Wordt behouden van dit verkeerd geslacht. En onder alles toch dat wonder. Er werden er zoveel toegedaan. Er worden er nog steeds toegedaan tot de gemeente die zalig wordt. En dat is allemaal, dat zijn allemaal lammen en blinden en kreupelen, hè, geestelijk gezien. Maar eens zal die kerk ingaan. Die kerk die niet vooruit weet te komen, die worm in Achors wegen, zal eens ingaan door de poorten der gerechtigheid. Mag daar ook uw hart naar uitgaan. Amen. De slotzang is Psalm 23, daarvan het derde vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien. En wat er volgt, derde vers van Psalm 23. Gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.